Maar dat idee van die viereenheid, want ik zag jou ook klinken, dat kan je wel in vinden, toch? De viereenheid.
Ik vond het prachtig gezegd. Ja. Ik ga nog een keer Herman Finkers citeren. Ja, er komt een pastoor in de klas en die zegt, ja, moet je eens goed luisteren. God is één en die bestaat uit drie personen. Zo. En toen dacht Herman Finkers, dat is een man, daar kan ik mee praten. En die vierde vrouw, dus ik geloof inderdaad die Heilige Geest, die moet je apart houden. Gelukkig heeft de katholieke kerk Maria, moeder Gods. Ik vind het ook fijn dat God een moeder heeft. Dat is heel veel tegen het katholicisme in te brengen, maar niet dat ze geen Maria heeft. Dat is toch, ja, het is een moedergeloof. En dat is natuurlijk echt heel erg goed.
Ja. Dezelfde Reve, die zei eigenlijk, Maria is een voortzetting, of misschien wel dezelfde persoon als Isis. Ja, dus zo katholiek is het allemaal niet. Hè? Dat bestond al. Over moeder en zoon, hè, de prachtige roman van Gerard Reve, heb ik trouwens zelf heel veel aan gehad. Want daar legt hij de dogma's uit. En je had het net over Herman Finkers, die begint dat verhaal met, oh, op school hadden we heel veel, werden we geïndoctrineerd met allemaal dogma's. De hele godganse dag door. 1 en 1 is 2. En dan komt hij met dat verhaal. Ja. Er kwam er iemand binnen en die zei, nou, met die kan ik praten. En jij hebt van in dat stuk wat je geschreven had over de Roomse lopen, had je het over ironie. Daar wil ik het met jou eens over gaan hebben. Want jij sprak toen, of jij schreef daar iets als ironie is een pad tussen een woud aan paradoxen. Dat vond ik wel heel mooi geformuleerd. Citeer ik jou goed?
Nee, volgens mij is bijna. Ik zei zoiets als, ironie is de mogelijkheid om een paadje te kappen in het waf der paradoxen van het Rooms-Katholicisme.
Dames en heren, Stefans. Dit is een auteur. Geweldig. Ironie is, en dat is jouw overtuiging ook, een zaak van hoge ernst.
Ja. Hè? Ja. Ja. Fijne spot, hoge ernst.
Juist.
Ja.
Kun je dat eens uitleggen?
Een fijne spot. Er zit iets spottends in, ironie. Maar die spotternij is niet om de spot, maar om de verlegenheid. Dus omdat je eigenlijk niet goed raad met het onderwerp weet. Bijvoorbeeld, ik noem maar eens wat, God. En vandaar dat mensen daar soms hele gewone dingen over gaan vertellen. Ik kan me herinneren, dat weet ik, dat Reve heeft iets gezegd over het hiernamaals. En dat is natuurlijk al helemaal, totaal niet te vatten. En dan doet Reve iets heel moois. Ik zeg, nou ja, moet je eens even, dat Koninkrijk Gods, dat is heel mooi. Want dat is, je hoeft nergens meer naartoe. Alles is beloopbaar. Windstil, weer. Schorrel. Dorpsachtig. Man zit buiten op bankje. Rookt pijp. Kijk, wat je dan doet is iets totaal onbegrijpelijks. Terugbrengen tot iets, bijna Anton Pieck-achtigs. Is dat blasfemisch? Is dat spotternij? Nee. Ik denk dat het een hele serieuze poging is om iets te vertellen over je eigen angsten, die, als het goed is, die angsten en die vrees worden afgenomen in het eeuwig leven. Nou, Reve heeft dat zo simpel beschreven, waarvan je kan denken, is die man wel helemaal echt gelovig, echt katholiek? Ja, die is echt katholiek, ja.
Hij is aangeklaagd voor blasfemie. Ja. Vanwege hij vergeleek God met een ezel. Ja.
Met wie hij omgang wilde hebben, ja.
Juist, ja. Ja, goed. Mensen, dat zijn, dit is echt, dit is nu theologie.
Of is het ironie?
Het is allebei. Het is niet een raar idee, denk ik, om in het extatische van het religieuze ook het seksuele mee te nemen. Nee. Nou, dat is toch net.
Hij is ook niet veroordeeld. Nee. En er zijn ook katholieke theologen, volgens mij ook Willem Goshou, die het voor hem opnam. Die hebben dus voor de rechter verklaard dat geen godslastering was. Dat is toch mooi, hè?
Ja, dat is toch mooi. Maar waarom dan niet?
Dat weet ik ook allemaal niet.
Dat, ja, dat is nou jammer.
Maar theologie, mensen. Wat is de mooiste theologische uitspraak die ik ooit heb gehoord, die het meeste zegt over het onmogelijke begrip God? Ik vind dat woord moeten we altijd tussen aanhalingstekens plaatsen. En we kunnen het volgens mij alleen maar in rituele context gebruiken, deze term, of in een gedicht. Maar de mooiste uitspraak die ooit is gedaan was de pastoor van Machelen aan de Leie. En Gerard Reve, die daar woonde, die zei: pastoor, bestaat God? En toen sprak hij de onsterfelijke woorden: nee, hij doet alsof. Ja.
We kunnen eigenlijk wel ophouden.
Dat vind ik een van de meest, daar kan Karel Rahner niet aan tippen.
Maar jij zegt eigenlijk geen ironie zonder ernst.
Ik geloof inderdaad dat ironie een onderdeel altijd is van ernst. En verlegenheid. Dus dat je, als het alleen maar ironie is, dan wordt het sarcasme. Dus dan wordt het alleen maar bijtend en afkrakend. Maar het ironische is natuurlijk ook liefdevol. Daarom zeg je ook fijne spot, liefdevolle spot. Je spot niet met iets waar je niks om geeft.
Jij had het in dat stuk over Frans Kerendonk, ironie, als oprecht veinzen. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, ik word wel de saaipiet van de klas. Maar goed, dat geeft niks. Ik ga het toch vertellen.
We hebben een inhoudelijk programma.
Kerendonk breekt met dat realisme. Dus hij zegt, het realisme zegt, nou, we weten wel waar we het over hebben. En hij zegt, nee, dat weten we helemaal niet. Dus we doen net alsof we weten waar we het over hebben. Maar iedere keer dat we iets zeggen, moeten we iets opnieuw opbouwen. En wat hij dan zegt is, ik geloof niet in dat realisme. Ik geloof dat je oprecht moet veinzen. Oprecht echt doen alsof, zoals je ook in de literatuur zegt, hè, de suspension of disbelief. Hè, anders kan je nooit een roman lezen, kan je ook niet naar theater gaan. Zo moet je in de kerk, en dat gaat ook vanzelf, je ongeloof opzij schuiven. En als je niet anders kan, want Kerendonk wilde zich uiteindelijk niet katholiek noemen, terwijl die katholiek was tot in zijn aderen, tot in zijn ziel, botten, in zijn teen. Dan moet je oprecht veinzen. En de nadruk ligt dan op oprecht en minder op veinzen. En aldoende kan dat dus oprecht worden.
Een reactie, Kees?
Wij Vrijgemaakt hadden heel weinig met ironie.
Ja?
Ja, nee, dat was allemaal bloedserieus. En je moest voortdurend je plek bepalen in de wereld. Hè, want wij stonden wel in de wereld, we waren niet van de wereld.
Van de wereld.
Dus wij moesten voortdurend kijken of iets zondig was of niet. Dus voetballen was zondig. Sport op zondag was zondig. Naar het café gaan was zondig. Naar het restaurant gaan in het weekend was zondig. Zo waren we voortdurend bezig met zondige dingen. Om dat niet te doen.
Maar jullie deden niet aan oprecht feint?
Ik deed daar zeker aan.
Ja?
Ik was daar heel goed in.
Ja?
Ja, ja, ja.
Want even voor alle duidelijkheid, jij bent niet meer vrijgemaakt.
Nee.
Wat ben je eigenlijk nu?
Ik ben lid van de PKN.
Ja?
Ja, en ik ga als ik niet fiets, ga ik naar de kerk.
Ja.
Dus als ik niet wielren, ga ik naar de kerk.
Oh.
Ja.
Je weet dat zelfs in Trouw nog wel eens de PKN wordt geschreven als KPN, hè?
Ja, dat is echt waar.
Ja,
ik doe het heel veel. Het is niet uit lulligheid. Ik stuurde het op aan Marije.
Ja, mijn chef van Zelfhulp Trouw.
En die zei, wat een grappige terzijde, die KPN van jou. Ik zei, sorry, het gaat altijd fout. PKN. Ja. Komt er niet in.
Dat is wel grappig. Ik heb ooit bij de GPD gewerkt. Ja. Dat is een persorganisatie voor regionale kranten. En als je dan vertikte, stond er, dan moest je altijd schrijven wat je was. Dan was het God-Den Haag.
Maar even nog, hebben protestanten gevoel voor humor?
Ja.
Echt gevoel voor humor, bedoel ik.
Freek de Jonge, hè? Freek de Jonge.
Ja, er zit altijd toch wel iets achter.
Weet je, Wim Sonneveld, daar moest ik vandaag aan denken, ook omdat ik wist dat ik hier zou gaan zitten.
Dat is 50 jaar geleden.
Vind ik eigenlijk toch wel van de grote drie de leukste. Kijk, het katholicisme is een artistiek en nichterig geloof.
Oh.
Daar moet je echt rond voor uitkomen.
Ja.
En dat spreekt mij nogal aan, ja.
Ja. Nou, om over, toch even nog Gerard Reve, want we hebben
Reven is leven.
Reven is leven. Die, want het katholiek geloof heeft ook in de Romeinse lopen vaak ook met een zekere heimwee te maken naar vroeger. Ja. Toen we nog echt de baas waren in dit land. En toen heeft Reven ooit de Algemene Heimweepartij gelanceerd. Yes. Door hem ook wel AHP of AH-partij genoemd. En ik noem even wat programmapunten op. Terugkeer tot God door boete, gebed en zoveel mogelijk goede werken. Terugkeer van Nederland in het Heilige Roomse Duitse Rijk. En het zoveel mogelijk rijp maken voor het Rooms-Katholieke geloof. Ja, dan moet ik toch lachen. Voor het Rooms-Katholieke geloof van dieren. Vooral de wolf, de kangaroe, alle buideldieren, hoogstaande vogels, vooral die enigszins kunnen spreken en sterk naar God verlangen. Zoals de vele zingvogels, Beo, Ara, etc. En als laatste programmapunt, niets besluiten buiten Rome om.
Ja.
Ja.
Ironie is een vorm van ernst. Ernst is nodig bij het spelen van elk spel. Zonder ernst in het spel van als je gaat voetballen en je doet zomaar wat. Nee, je moet de regels serieus nemen. Nou heb ik Herman Finkers ooit horen zeggen, meen ik, dat de liturgie moet deugen. Ja. Die moet goed zijn. En daarna kun je eigenlijk zeggen wat je wilt. Het liefst een zo progressief mogelijk mensbeeld. Maar de eredienst, dat moet geen rotzooitje zijn. Laten we even luisteren naar wat hij zei toen hij te gast was in onze show.
Humor, religie en kunst horen bij elkaar.
Ja.
Nou, kunst en religie komen natuurlijk bijvoorbeeld in Soesterde bij elkaar. Die prachtige muziek en poëzie plus de religie. Want het zijn uiteindelijk religieuze teksten uit een mis. En humor doet hetzelfde als religie en kunst. Zij proberen dat wat je niet in woorden kunt vatten, om die toch in een bepaalde vorm te vatten.
Ja.
Het zij in muziek, het zij in kunst, het zij in een grap, het zij in...
Maar dan moet jij toch met leden de ogen hebben toegezien dat het afgelopen decennia in de katholieke kerk juist het protestantisme zijn intrede heeft gedaan en dat hele mysterie toch een beetje naar de achtergrond is.
Artistiek gezien is het er niet beter op geworden.
Nee, het werd één op één, denk ik. Hè?
De nadruk kwam meer te liggen op de boodschap. Kijk, ja. Je hebt het verum, het bonum en het pulcrum. Dus het ware, het goede en het schone. Het schone is zwaar opzij geschoven. Voor het verum en het bonum. Er is van binnenuit in de katholieke kerk een... De katholieke kerk heeft zichzelf van binnenuit gereformeerd.
Ja, dat is wel zo. Maar Kees, volgens mij is het ook zo dat de protestantse kerk katholieker aan het worden is. Jullie hebben een askruisje van ons gejat.
Je ziet het ook op de reizen die we organiseren, waar jij dan ook wel eens meegaat. Oh, als reisbegeleider naar Rome, hè, dus Rome voor protestanten. Worden al die gereformeerde mensen, die protestante mensen, worden allemaal een beetje katholiek.
Ja.
Hè, dus dat zit echt wel in ons.
Maar wat is voor jou de aantrekkelijkheid van een protestantse dienst? Leg me dat eens een keer uit.
Nou, er is veel aandacht voor zeg maar, het menselijke. En dus minder, zeg maar... er wordt veel gezongen, maar er is minder zeg maar, de traditie zoals in de Rooms-Katholieke.
Maar het mysterie, mis je dat in de protestantse dienst?
Ik mis helemaal geen mysterie.
Ga ik meteen even naar jou. Leg eens uit hoe mooi dat is, het mysterie.
Nou ja, ik ben een keer door een hele aardige... het was een bevindelijk hervormde man, een dominee en ook een hele slimme dominee, een hoogleraar ook. Ik kreeg een compliment. Ik had een paar stukjes geschreven, vond hij heel mooi en heel goed. Maar toen begon ik over het mystiek en zei hij, ja, je doet daar nu wel heel mysterieus over. Maar we hebben gewoon de schrift. En dat vond ik een heel protestants antwoord. En ik dacht, ja, sola scriptura, hè, dus enkel de schrift. Dat is natuurlijk de protestantse traditie. En ik begreep ook heel goed waarom ik juist als woordmens me niet bij het protestantisme heb gevoegd. Maar juist bij dat onzinnige... krankzinnige, beeldrijke Rooms-Katholicisme, wat uiteindelijk zegt, het woord is heel belangrijk, maar ook de tradities en ook de rituelen en ook de rites als zodanig. Dus ja, het is niet alleen de schrift. Ik kan daar niet mee uit de voeten.
Nou, ik kan daar tegenwoordig meer mee uit de voeten dan vroeger. Ja. Vroeger was het natuurlijk al, je moest naar de preek luisteren en dat was heel belangrijk. Dan werd je gevoed en gelaafd, zoals we weten. En nu heb ik veel meer van ook dat die liturgie en de traditie ook heel fijn is. En dat het, ja, je luistert. Nou, ik raak ook snel afgedwaald als dan de preek is. En dan vind je het mooi als als Oosterhuis wordt gezongen of wat dan ook. Hey, dan ben je, Oosterhuis, dat mag natuurlijk helemaal niet.
Ik verslikte me.
Maar in de PKN is Oosterhuis heel populair.
Ja, ben je ook heel katholieke. Ja, heel veel katholieke kerk.
Maar ja. God spreekt natuurlijk het liefst Latijn. Daarom laten we even luisteren naar een compositie van dezelfde Herman Finkers, het Credo, eerste deel.
Ons afscheid, Christian, dat heeft de wereld beroerd, mag ik wel zeggen. We hebben ontzettend veel mails gekregen van parochies die vreselijk helemaal in de war zijn dat wij ermee stoppen. En die vragen, nou, we willen nog heel graag samen met ons allen in de Huub Oosterhuiszaal luisteren naar de laatste uitzending. Op welke zender wordt het uitgezonden? Dus dat is allemaal goed. En we hebben ook een heel leuk bericht gekregen van de gemeenschap van Indiase katholieken in Amsterdam. Maar ik weet nog niet helemaal zeker of het nou de Siro Malabaren waren of de Siro Malankaren. Laten we even dat verschil nog eens even uitleggen.
Maar om het nog even ingewikkelder te maken.
Nee.
In Kerala heb je niet alleen de Siro Malabaren katholieken, nee, maar je hebt daar ook de Siro Malankaarse katholieken. Dus de Siro Malankaarse kerk is er ook nog. En die zijn niet van de Oost-Syrische rites, maar van de West-Syrische rites. En de West-Syrische rites is oorspronkelijk afkomstig van Antiochië en wordt ook wel de Jacobitische rites genoemd.
Maar wel met Rome geunieerd.
Er is een Malankaarse kerk die zelfstandig is, maar de Syro-Malankaarse katholieken die zijn geunieerd met Rome en zijn volgens de Codex voor het Recht van de Oosterse Kerk ook sui juris. Dus zij stellen zichzelf ook de wet, zou je kunnen zeggen.
Nou, dat lijkt me volkomen duidelijk.
Ook.
Ja, heel goed. Ja. Goed, we naderen het einde, dus wees er niet bang. U mag straks naar buiten. Maar we zijn nog zo met u samen dat we dachten, misschien vindt u het wel leuk om nog een vraag te stellen. En onze regisseur Bart.
Bravo.
Die gaat met een loopmicrofoon met een snoer eraan. gaat hij de zaal in? Ja, en ik zou zeggen, er zit hier een uitgelezen gezelschap aan katholieken en een minder katholieke man aan tafel. En daar, ja, dus grijp uw kans, want we houden er over 7 minuten mee op. Dus is er iemand met een vraag? Zegt u even uw naam en uw geloof.
Ja, ik geloof niet, maar mijn naam is Jan Zuidervaart. Ik ben geformeerd opgevoed. En ik vraag me af, wat is het antwoord op mijn vraag van waar komt de behoefte vandaan om te denken dat er een God is?
Nou, misschien moeten we eerst even pauzeren.
Zo heb ik ze het liefst.
Ja, Christian, wil jij daar iets over zeggen?
Jazeker. Kijk, dat is... het is de spijker op zijn kop. Want de crisis van de religie is namelijk het begrip God. Want het geloof in God is zelf aanstoot geworden. En dan hebben we het nog niet eens over de Zoon van God. Vroeger was het geloof in God bestond niet. Iedereen nam het aan. En zelfs dat niet. God was er. Het is datgene wat garant stond voor het ja, zijn. God was God, punt. Na de verlichting gaat iemand zeggen, wat een onzin, God bestaat niet. En degene die proberen om maar steeds te bewijzen dat God wel bestaat en zich te keren tegen de wetenschap, die zijn eigenlijk hetzelfde bezig als atheïsten. Dus hoe kom je op het idee dat een God bestaat? Dat is eigenlijk alleen maar zinvol te vragen in deze tijd. En ik antwoord dan, het is een onzinnig idee. Een onzinnig idee. Dan moeten we dus vanaf van het idee God. Dus het begrip is al helemaal besmet. Maar dat wil niet zeggen dat er dan geen mysterie is. Of het ultieme, of het heilige, of het numineuze, wat dan ook. Maar het begrip God is zo problematisch dat het op zich al het aanvaarden van het bestaan daarvan een scandalon is. En dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Nee, want zodra dat je dat als schandaal gaat overwegen, dan heeft Christus natuurlijk al helemaal niks meer te zeggen op het gebied van God. Dan wordt Christus een ethisch leider.
Stefan.
Ik sluit me geheel aan.
Dat had ik ook willen zeggen, ja. Ja. Nog een vraag.
Nou, de vraag was, waar komt de behoefte van?
Oh, de behoefte, behoefte.
De behoefte.
Ja, je bent niet
van denken dat het God is. Dat was het begin van de
vraag. Ja, kijk. Wie zei het ook alweer? Stephen Hawking zei, die behoefte die ontstaat bij mensen die bang zijn in het donker. En toen zei een andere filosoof, nee, de behoefte van te geloven dat er niets is ontstaat bij mensen die bang zijn voor het licht. Nou, en die antithese, daar moeten we vanaf. Ik heb helemaal geen behoefte aan het idee van een God. Net zo min als ik behoefte heb aan bloed. Ik heb geen behoefte aan bloed, jij, maar het zit wel in mijn lijf. En ik heb het Wilfred Kemp ooit horen zeggen.
Ja.
Een vis heeft het nooit over water.
Goed.
Hij die het vatten kan, vatten het.
Volgende vraag.
Mijn naam is Daan. Ik ben katholiek. En ik heb een wat wereldse vraag, denk ik. Ik wil niet beweren dat ik alle 110 afleveringen, want dat zei het, begreep ik, gehoord heb. Dus ik heb wellicht het antwoord gemist. Maar gezien het feit dat er voor het woordje loper vele betekenissen zijn, was ik benieuwd hoe ik het woordje loper in jullie Roomse loper moet interpreteren.
Ja, mag jij zeggen.
Ja, ja, wij moesten natuurlijk voor Roswitha Christian, de vrouw van Danny, het ook vertalen. En daar hebben wij van gemaakt der Römische Teppie. Is dat voldoende antwoord? Ja, oké. Okay.
In heel erg pelgrimageachtig.
Nee, zo is hij niet bedoeld. Nee,
nee, zo zijn wij niet.
Nee. Nee.
Nog een vraag. Dit is uw laatste kans. We houden er zo mee op. En dan wacht u. Ja. De. Oh.
Ja.
Ja.
Oh.
Hey,
oh.
Ja.
Interessant wat meneer zei.
Wacht, er komt een microfoon aan, Herman.
Ja, ik wil even meer reageren, geloof ik. Ik vond het heel interessant wat u vroeg. Waar komt in godsnaam de behoefte vandaan om te denken dat er een God is? Nou, je hebt even de geaardheid genoemd bij katholiek zijn. Hè, of het geloven in God is niet een keuze, maar een geaardheid. Dus je kunt ook vragen, waar komt in godsnaam de behoefte vandaan om homoseksueel te zijn? En Catharina Verschena, daar las ik een keer in een boekje van. En die zei, we hoeven ons niet af te vragen of God bestaat. Dat is evident, dat is wat het woord God gewoon zegt, dat wat werkelijk bestaat. We moeten ons dus wel afvragen of wij wel bestaan. En toen ik die zin las, dacht ik, dat boekje ga ik kopen en dan ga ik lezen. En, dus het is niet van, ik heb zin aan lekker eten, dus dan ga ik dat doen. Want vaak kom je ook van koude kermis thuis. Als je homoseksueel geboren bent, kom je allerlei moeilijkheden tegen, ik noem maar wat. Dus het is niet een behoefte, het is een zijn. En zijn is precies wat God zegt. Dat wat is, dat wat werkelijk is. En je kunt ook zeggen van, nou, als God is dat wat werkelijk bestaat, dan kun je afvragen, nou ja, als hij niet bestaat, dan bestaat er dus niks. Want misschien bent u wel God en de rest niet, dat kan ook. Gewoon dat wat werkelijk bestaat. En misschien bent u wel het enige dat werkelijk bestaat en de rest niet, dan bent u God. Maar dat is wat het begrip God zegt, dat wat werkelijk bestaat. En ik heb nog niet eens gedronken.
Zullen we nog één vraag doen?
Achterin.
Je kunt het ook misschien mailen?
Hoe kijken jullie uit naar het nu komende tweede deel van het beraadslagingsproces dat de paus nu aan het organiseren is?
Ja, we hebben het over het... Ik had eigenlijk dat woord willen, de term willen vermijden... synodaal proces. De paus heeft alle 1,3 miljard katholieken opgeroepen om mee te denken over de toekomst van de katholieke kerk. En het zal u verbaasd zijn, ze hebben alle 1,3 miljard gereageerd. En dat zijn rijpe en goed. U moet helaas naar huis. Ja. Nou, we hebben een kleine verrassing voor u, een klein aandenken, een bidprentje van de Roomse Loper.
En bedankt voor het bezoek.
Ja, dan kunt u daar mooi in de trein naar kijken.
Bid voor ons.
Bid voor ons.
Tot ziens en bedankt voor het bezoek.
Oké. Goed. Dat is een heel proces gestart over de hele wereld. Uiteindelijk mondde dat uit. Ik ga een paar snelle stappen nemen. In een bisschoppensynode in Rome. Nou, daar werd van alles gezegd. Over vrouwen, over LHBTI-plussers. En toen was de vraag, wat nu? Nou, dan komt er een tweede synode, bisschoppensynode in Rome, in oktober. En eigenlijk weten we met God niet waar het heen gaat. Mijn probleem is een beetje met dat synodaal proces, met elkaar praten over de kerk. Het is een soort gezelschapsspel geworden. Voor een kleine kring. Ik ben de kerk, met allemaal vragen en opdrachten en een draaischijf, bij wijze van spreken. Het is onduidelijk welke kant het opgaat. En het hangt ook heel erg af van het feit hoe lang we deze paus nog onder ons mogen hebben. Het gaat wat minder met zijn gezondheid. Hij draagt dat proces. En als hij ons komt ontvallen, kan het zomaar dat de volgende paus zegt, even wat anders. En geen synodaal proces. Niet meer gezellig praten over de kerk. Heb ik het zo een beetje goed samengevat?
Uitstekend.
Goed. Dan gaan we, als er niet nog meer dringende vragen zijn, naar het einde toe.
Oh, nog één vraag.
Nog één vraag. Oh, u bent nog steeds niet tevreden? Ja, nee, ik ben nog steeds niet tevreden.
Nee, niet echt een antwoord. En...
Er is wel een bar straks.
Ja, ja. Nee, maar goed, kan ik ze niet tegelijk spreken misschien. Maar volgens mij komt de behoefte om te denken of te geloven dat een God is. Dat je dan hoort bij andere mensen die dat ook geloven. Dat het een soort veiligheid, een verbinding geeft met groepen mensen die hetzelfde doen. Dus dat zie je in alle geloven en alle religies in de wereld. Je hoort ergens bij. Ja. Het geeft je veiligheid en...
Het geeft mij helemaal geen veiligheid.
Ja. Heeft u dat zelf dat gevoel vanavond niet gevoeld? Of wel?
Ik hoor bij deze mensen.
Nou, dan juist. Dat is eigenlijk het antwoord, hè? We gaan naar het einde.
Maar bedankt voor uw vraag.
Beste Christian.
Ja, mensen, we zijn aangekomen bij het einde.
Ik ben hier toch een beetje waterig in mijn ogen. Ik wil heel veel mensen bedanken. Het was geweldig. We hebben altijd ontzettend veel gelachen ook. En dat, zoals Bassie en Adriaan altijd zeiden, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Ik wil je bedanken dat wij samen dit avontuur zijn aangegaan. Ja. En ik ga je missen.
Ja, ik jou ook. Ja. Luisteraars, dit was het weer, de allerlaatste aflevering.
Mag ik nog even? Ik was nog niet klaar. Okay. Ik wil even een paar mensen bedanken. Natuurlijk onze gasten van vanavond. Stefan Sanders. Kees van der Laan. Nog even mijn broodheer. En in de zaal zitten Charlotte Verlauw en Joris Belgers. Onze podcastmensen bij Trouw die ons altijd door dik en dun gesteund hebben. Terwijl ze eigenlijk niet goed wisten waar we mee bezig waren.
Dag en nacht al.
Dag en nacht. Heel veel dank. Ja. Dank aan de Rode Bioscoop. Het is geweldig hier. Ik denk eigenlijk dat we hier elke week gewoon weer terug moeten komen. Dank aan Bart Gerards, de regisseur. En we gaan eruit met... kijk, wij zijn allebei van God en van de katholieke kerk. Maar misschien, heel misschien, is er nog een grotere liefde.
Ringo Starr?
Ja.
Wij eindigen met een Beatles-song gezongen door Ringo Starr. Tot ziens allemaal en wel thuis.
Dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.